Een psalm van David voor de Noppe Zangmeester. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte, en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn akten wens gegeven, en de uitspraak zijn lippen hebt gij niet geweerd. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede, op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn hout. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven, lengte van dagen, eeuwelijk en altoos. Groot is zijn Heer, door uw wil, majesteit en eerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Want gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid, gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. Want de koning vertrouwt op de Heere, en door de goede tierenheid des Alleroosten zal hij niet wankelen. Uw hand zal uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw waters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven ten tijde uw toornigen aangezicht. De Heere zal hen in zijn toren verslinden en het vuur zal hen verteren. Gij zult een vrucht van de harde verdoen en een zaad van de kinderen der mensen. Want zij hebben kwaad tegen u aangelegd. Zij hebben een schandelijke daad bedacht. Doch zullen niets vermogen. Want gij zult hen zetten tot een wit. Met uw pezen zult gij het op hun aangezicht toeleggen. Veroogt u, Heere, in uw sterkte. Zo zullen wij zingen en uw macht met psalmen loven.
Gemeente, we mogen dankbaar zijn dat de Heere onze koning weer een jaar heeft gespaard. We bidden ook voor hem en we hebben dat vanmorgen ook als gemeente gedaan. Dat de Heere hem zal zegenen en met hem zal zijn in zijn leven en ook in zijn hoge positie als koning van ons land. Dat is ook de opdracht van de Heere dat wij voor zulke mensen, voor allen die in hoogheid gezeten zijn, bidden zullen dat wij een stil en gerust leven leiden mogen. Dat de Heere nog het goede wil geven, ook door de regering van hen die over ons zijn gesteld. In deze psalm, psalm 21, die we vanmorgen hebben gelezen en waaruit onze tekst is gekozen, wordt de Heere gedankt omdat hij koning David de wens van zijn hart heeft gegeven. David was ook koning. Was een koning die de Heere vreesde. De man naar Gods hart. Hij had een bijzondere positie. Hij was koning niet zomaar van een volk, maar hij was koning van Israël. Van het volk van God. Hij was de gezalfde des Heeren. God had hem gezalfd met zijn geest. God had hem aangesteld over zijn volk. En in de naam van de Heere moest hij naar de wet van God over dat uitverkoren volk regeren. Ook al was hij van zichzelf een man vol zonden en gebreken, en dat blijkt ook uit de Bijbelse geschiedenis, maar de Heere had hem toch een bijzondere positie gegeven. Deze psalm, psalm 21, gemeente, sluit heel duidelijk aan bij psalm 20. Ik heb zelfs overwogen om beide psalmen vanmorgen te laten lezen. Eerst psalm 20 en dan psalm 21. Je ziet ook hoe eigenlijk in de woorden ook teruggegrepen wordt in psalm 21 op psalm 20. Daarom staan ze ook niet voor niets achter elkaar in het psalmboek. Je zou eenvoudig kunnen zeggen, in psalm 20 wordt gebeden voor de koning. En in psalm 21 wordt gedankt voor de koning, omdat de Heer in het gebed van psalm 21 heeft willen verhoren. In psalm 20 wordt gebeden dat de Heer de koning de wens van zijn hart zal geven, wat hij heeft begeerd van God, wat zijn diepste verlangen is van de Heer. En in Psalm 21 wordt gedankt dat de Heere die wens van zijn hart gegeven heeft. Dat de Heere dat gebed heeft willen verhoren, dat hij dat niet heeft geweigerd. Vijanden hadden kwaad beraamd tegen God en tegen zijn gezalfde. Ze waren tegen hem opgestaan. Ze wilden David van de troon stoten. Ze wilden Israël overweldigen. Het zag er slecht uit, zou je kunnen zeggen, voor de koning. Maar hij bad om leven. Om leven heeft hij gebeden. Dat de Heer hem wilde sparen en God heeft dat gedaan. God heeft hem leven gegeven. En rijke zegeningen heeft de Heer daaraan toegevoegd. Heeft hem zelfs een gouden kroon opgezet. En heeft hem bekleed met majesteit en heerlijkheid. En zo is hij koning gebleven en zo is dat volk niet ten onder gegaan. Daar heeft God zelf voor gezorgd. De koning vertrouwt op de Heere, wordt er gezegd. En door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet. Zal zijn koninkrijk bestendig zijn. Zal de toren van God de vijanden uitroeien. Maar niet zijn eigen volk. Het leven dat de Heere aan de koning heeft gegeven, gemeente, dat is echter niet voor een tijd. En dat is wel in het geval van David zo, nietwaar? Petrus zegt op de Pinksterdag niet voor niets, het graf van David is onder ons. David heeft voor een tijd het leven gegeven. De Heer heeft hem voor een tijd koning doen zijn. Maar er is ook weer een einde aangekomen. Maar heel duidelijk wordt in deze psalm gezegd, gemeente, van die koning van Israël op de troon van David, dat hij het leven van de Heere heeft begeerd en God heeft het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altoos. En die woorden die overstijgen David en de nakomelingen, de aardse nakomelingen van David. Ze worden alleen maar vervuld in die grote zoon van David. De Heer Jezus Christus, Hij is gezalfd tot onze eeuwige koning. Hij heeft het leven gekregen op Pasen. Hij heeft dat leven gekregen, maar niet alleen voor zichzelf. Maar hij heeft dat gekregen als de middelaar van zijn volk, als de borg en zaligmaker van zijn gemeente. Hij heeft het gekregen, gemeente, om het te geven aan zijn volk. Dat leven dat hij heeft ontvangen, dat leven, dat deelt hij uit. Dat is voor ieder die werkelijk deze koning mag dienen. Deze koning, zijn koning, mag noemen. Hij heeft dat leven verworven. Hij heeft dat leven verworven door zelf de dood in te gaan. We mochten het gedenken op Pasen. Het gaat vanmorgen, gemeente, over de koning die eeuwig leeft. En dat is de Heer Jezus Christus, de grote zoon van David. De koning die eeuwig leeft. Aardse koningen vallen weg. Onze koning wordt op een gegeven moment ook weer opgevolgd door een ander. En ook David had geen eeuwig koninkrijk. Maar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus is voor altijd. De koning die eeuwig leeft, staat stil bij de oorsprong van zijn heil. Bij de grootheid van zijn eer. En bij de vastheid van zijn troon. De koning die eeuwig leeft. De oorsprong van zijn heil. De grootheid van zijn eer. En de vastheid van zijn troon. Een psalm van David staat er aan het begin voor de opperzangmeester. Hij is de dichter, het is een psalm van hem. Hij gaat biddend en dankend, zeg maar, het volk in dit gedicht, in dit lied voor. Maar dan is het ook toevertrouwd, gemeente, aan de opperzangmeester, aan de koorleider. Het is niet meer een lied van David, maar het is nu een lied voor Israël. Om het te zingen. Om het te zingen in en bij de tempel in de dienst van de Heer. Een psalm van David voor Israël, voor de opperzangmeester, voor de dienst van de Heer. O Heer, God wordt aangeroepen, God wordt aanbeden. Het wordt tot Hem gezegd en gezongen. O Heer, de naam van God klinkt dan. Met alle hoofdletters staat het geschreven in onze Bijbels. Dat wil zeggen, de God van Israël, de God die het verbond heeft opgericht, die getrouw is, die nooit laat varen het werk van zijn hand, die voor alles gezorgd heeft en nog altijd voor alles zorgt, die zo goed is, zo onuitsprekelijk goed, aan wie Israël en David alles te danken hebben. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. David was zich heel diep bewust en het volk moet zich ook heel diep bewust zijn, gemeente. Dat die positie die hij heeft, dat hij die van God heeft gekregen. De Heere heeft hem koning gemaakt. En de Heere heeft al de vijanden aan hem onderworpen. Het is een lange weg geweest naar het koningschap. En iedere keer weer wordt dat koningschap ook van hem bedreigd. Aangevochten en bestreden. Maar de Heer heeft met zijn sterkte, met zijn macht, voor David en voor Israël gezorgd. De koning is verblijd over uw sterkte. David is maar niet machtig. Maar God is machtig en aan hem ontleent hij alles. God is de oorsprong, gemeente. En hoezeer is hij verheugd over uw heil, dat God hem heeft gered. Dat God hem verlossing heeft gegeven, keer op keer, voordat hij koning werd en tijdens zijn koningschap. En ook nu weer. Hoezeer is hij verheugd over uw heil, als God het toch niet gedaan had, als de Heere het toch niet gegeven had. Nou, dan zou David niet geweest zijn die die mag zijn. Dan zou hij al lang het verloren hebben, dan zou hij gedood zijn, dan zou hij omgekomen zijn in de handen van Saul. Dan zou hij omgekomen zijn onder het geweld van de vijanden. Dan zou hij al lang van de troon zijn gestoten, dan was er van Israël niks overgebleven. Maar het is de macht en het heil van de Heere. En dat geldt nu ook voor die grote zoon van David. Hij aanbidt ook het werk van zijn vader. Hij geeft ook zijn vader de eer. Het is hem allemaal toegekomen van God zijn vader. O zeker, hij heeft macht, maar die is hem gegeven. De Heer Jezus Christus, ook echt mens geworden. Waarachtig mens en waarachtig God. Is de macht gegeven. Omdat God het wil. Omdat het God behaagt. In wie ik mijn welbehagen heb, heeft de Heer gezegd. En de Heer heeft hem zijn wens gegeven, staat. Gij hebt hem zijn hart een wens gegeven. Wat heeft David, maar wat heeft ook de Heer Jezus een bindend leven geleid. Keer op keer zocht hij het aangezicht van zijn vader. Zie hem bidden in het evangelie. Zoekt hij de eenzaamheid, zoekt hij de stilte. Overlegt hij met zijn vader. Bid hij tot zijn vader. Denk ook maar aan dat gebed in Gethsemane, waar hij heeft geworsteld en waar hij zich volkomen heeft overgegeven ook aan de wil van zijn vader. Wat er ook tegenin kwam, omdat hij waarachtig mens was. Hoe hij er ook tegenop zag. Hoe zwaar het hem ook viel. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En zo heeft hij gebeden, gemeente, in dat prachtige hoge priesterlijke gebed wat we in het evangelie naar Johannes vinden, Johannes 17. Hoe was hij verbonden aan de Vader? En dat heeft hij ook vastgehouden tot aan het kruis toe, tot aan zijn dood toe. Ook al komt op een gegeven moment de Vadernaam niet meer over zijn lippen, maar dan blijft het toch zijn God. En dan wordt het uiteindelijk ook weer: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het was zijn wens, zijn begeerte, de wil van zijn Vader te doen. Het was zijn begeerte, het was zijn verlangen. Om alles te doen wat nodig was om arme zondaren te verlossen. En hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de kruisdood, gemeente. God heeft het hem gegeven. Hij wilde het ware leven verwerven voor de zijnen, om ze te verlossen uit de macht van zonden en dood en duivel. Gij hebt het hem gegeven. Hij bad maar niet voor zichzelf alleen, maar hij bad met het oog op de zijnen. Hij bad voor zijn gemeente, voor zijn kerk. En de Heere heeft hem verhoord. Hij is verhoord uit de vrees. Hij is gesterkt. Hij is verlost uit de dood. Hij is opgestaan en opgewekt. God heeft het hem gegeven. Hij heeft getriomfeerd over alle machten, over de duivel en zijn ganse rijk. Hij is als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Naar de wens van zijn hart. Hij wilde alleen maar doen wat nodig was voor zondaar. Hij wilde alleen maar doen wat nodig was voor de eer van God. Voor het herstel van het recht van God. Gij hebt hem zijn hart en wens gegeven, de uitspraak van zijn lippen hebt gij niet geweerd. Wat hij bad, dat heeft de Vader verhoord. Het leek misschien wel eventjes aan het kruis, dat God hem niet hoorde. God verborg zich vanwege zijn toorn over de zonde. Maar de Heere heeft hem wel degelijk gehoord, gemeente. Daar kwam een einde aan die 3 uren duisternis. Als hij aan het einde van die 3 uren duisternis het roept. Het klaagt. Ja, dan komt er ook een einde aan die duisternis. Dan wordt het weer licht. God heeft hem verhoord. Wat heerlijk, nietwaar, dat we zo mogen zien dat het werk van de Heer Jezus, dat het één geheel is met het werk van zijn Vader. Dat het niet tegen elkaar ingaat, dat ze helemaal één waren. En dat ze met elkaar ook, om het zo menselijk te zeggen, dat werk van de verlossing van zondaar hebben gedaan. Dat het van de drie enige God vandaan komt. Want gij komt hem voor, staat er dan in deze psalm. Met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn, zuiver goud. Gij komt hem voor. Heere, u bent eigenlijk de eerst. U bent er al nog voordat hij gaat bidden. U komt hem voor. U komt hem tegemoet. De Heere was het zelf al van plan. De Heere dacht er niet anders over, om het menselijk te zeggen. Wat in dat hart van de koning, wat in het hart van David en wat in het hart van de Heer Jezus leefde. Dat, Ja, dat was al bij de Heere bekend. En dat heeft God ook zo gewild. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, nietwaar? Dat dat allemaal al vast lag en dat dat allemaal al bij de Heere bekend was. Al van tevoren bekend was. Van eeuwigheid al bekend was. U komt hem tegemoet met uw heil. U komt hem tegemoet met uw macht. God hoeft niet overgehaald te worden. God hoeft niet tot op andere gedachten gebracht te worden. Maar de Heere komt hem voor. Eigenlijk is dat altijd zo, gemeend. Wat we hier mogen lezen, dat geldt nu niet alleen de koning. Dat geldt niet alleen David en zijn grote zoon. Maar dat geldt nou voor heel Gods volk. Dat geldt nou voor alle gelovigen. En dat zie je pas achteraf. Dat ga je misschien hoe lang hoe meer zien achteraf. Maar dat de Heere al bezig was. Dat de Heere al van tevoren ermee bezig was. Dat de Heere je tegemoet komt. O gemeente, de Heere is veel gewilliger dan wij ooit zijn. Mijn gebed is veel zekerder door God verhoord dan ik in mijn hart voel dat ik het van hem begeer. Zegt onze catechismus in de laatste vraag en antwoord. En zo is het ook hier, die begeerte van David. God heeft hem verhoord en God was dat al van plan. God komt hem tegemoet, komt hem voor. En dat is ook zo als u bidt, als jij bidt. Dan denk je misschien in je hart, zou de Heere wel willen. Ik wil zo graag, maar zou de Heere het wel willen. Maar het ligt anders. Het ligt heel anders. De Heere wil al voordat u het wil. Degene die anders moet worden, dat ben ik. Bij mij moet iets veranderen, bij de Heer hoeft er niks te veranderen. Oh, wat is de Heere gewillig. Wat is de Heere van harte bereid om naar ons om te zien. Om ons te redden, het leven te geven. Alles te schenken wat nodig is. Hij komt hun voor. Het leven heeft hij van u begeerd. U hebt het hem gegeven. God de oorsprong. God uiteindelijk de bron. Bij wie het allemaal vandaan komt. Bij wie het leven vandaan komt. De levensbron. Bij u, Heer, is de levensbron. En omdat het bij hem vandaan komt, gemeente, houdt het ook nooit op. Het is een onuitputtelijke bron. Het is een steeds stromende, vloeiende bron. Daar raak je nooit over uitgedacht. Wat is God groot? Wat is God goed? Het leven heeft hij van u begeerd. En dat voor doodschuldige mensen. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven. U hebt hem zijn hartenwens gegeven. Zijn gebed geschonken. U komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Zo zien we dan de eer die hij ontvangen heeft, gemeente. De grootheid van zijn eer. Oh, wat een heerlijke, wat een machtige, wat een grote koning hebben we. Hoe groot en schitterend is zijn eer aan het heil aan hem, door het heil aan hem bewezen. Daar zijn we ons misschien wel veel te weinig van bewust. Hoe grote, machtige, heerlijke koning je mag hebben als je de Heere Jezus tot je koning mag hebben. Het is al zo fijn om in een land te leven als Nederland, waar je dan een koning hebt die niet als een dictator zeg maar, zijn volk onderdrukt. En die zo wispelturig is, die de ene dag dit zegt en de volgende dat dag zegt. En dat de hele wereld ervan wakker ligt. Het is al zo'n rijke gave als je dan een koning mag hebben die probeert continuïteit te waarborgen. En de boel bij elkaar te houden en te zorgen dat er rust en vrede is. Natuurlijk niet in eigen kracht, maar ook met de regering. Dat is ook een gave van God die God ons nog geeft. Mijn gemeente, en als dat nou alles is, ach ja, dan ziet het er toch denk ik nog somber uit hoor, met alle dreigingen in deze wereld. Want er zijn een machtige rijken in deze wereld, hè. Dat verschrikkelijke Chinese rijk met meer dan 1 miljard mensen, die allemaal onder de knoet leven. En gebaseerd op het communisme, wat dat dan ook mogen wezen, want iedereen is daar echt niet gelijk. Waar één man het uiteindelijk voor het zeggen heeft. En dan ook dat andere Russische Rijk. Waar ook zoveel mensen onder lijden. En geen vrijheid hebben. En onderdrukt worden. En dan dat kapitalistische Rijk aan de andere kant van de oceaan. Waar men hoe langer hoe meer ook zeg maar alleen maar het om macht lijkt te gaan. En niet meer om recht en gerechtigheid. Dan ziet het er toch somber uit in deze wereld. Wat moet je dan als klein volkje en als klein landje en als klein koninkje? En met zoveel spanning, met zoveel oplopende dreiging, met zoveel oorlog en rampspoed, met zoveel problemen die zich opstapelen. Hier komt tekort aan en daar komt tekort aan. En iedereen wil die dingen hebben natuurlijk waar maar weinig van is in deze wereld. Die willen ze allemaal bezitten. Wat een dreiging. En als je nou uiteindelijk tot een ander koninkrijk mag behoren. Als je bij dat alles nu een andere koning daarboven mag hebben. De Heere Jezus. Als hij nou je koning is en als hij nou over je regeert, over jouw persoonlijk leven en als hij voor je zorgt en als hij over je waakt. En als je mag weten wat er ook gebeurt, maar het komt goed, want hij regeert. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik weet niet precies hoe het allemaal gaat lopen en waar het allemaal uiteindelijk gaat botsen. En wat er allemaal nog meegemaakt moet worden, maar uiteindelijk komt het goed, want hij zit op de troon. Hij regeert. De Heer Jezus. De grote zoon van David. Hij is koning. Hij is Heere der Heren en koning der koningen. Groot is zijn eer door uw heil, zegt de psalmdichter. Hij is gered, God is met zijn heil tot hem gekomen, tot hem die in de plaats stond voor al de zijnen. Hij heeft overwonnen ook voor hen. Groot is zijn eer door uw heil. Toen David overwon. Ja, toen zeiden de mensen natuurlijk in die wereld daaromheen. Die koningen, die rijken daaromheen. Die zeiden, nou, daar moet je mee oppassen met die koning van Israël. Dat is niet zomaar een koning hoor, maar die heeft macht. Dat is een overwinnaar. He, zijn eer, zijn roem verbreidde zich. En dat ging verder ook met zijn zoon Salomo. He, die ook zo'n groot rijk had. En die ook zo rijk was en zo wijs was. En zijn roem verbreidde zich. Groot is zijn eer door het heil dat God gaf. Maar veel meer nog en onbeperkt en. En voor eeuwig geldt dat van de Heere Jezus Christus. groot is zijn eer door uw heil, door zijn opstanding uit de doden, door zijn overwinning. Wat een indruk maakt dat, gemeente. Ja, maakt dat indruk? Dat hij opgestaan is, dat hij de levensvorst is. Dat zelfs de dood, gemeente, het van hem moest verliezen. Maakt dat indruk? Oh, ik kan wijzen op zijn volk, op zijn gemeente, wereldwijd, eeuwenlang al. Hè, die in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben gevonden. Die Sions vorst erkennen als hun Heer. Die zalig zijn omdat ze op hem betrouwen. Ja, er is een volk, daar is een gemeente die het heeft leren zien. Dat hij de redder is en dat hij koning is. Zijn roem heeft zich verbreid over de wereld, maar lang niet bij allen. Wat zijn er ook een vijanden niet waar? Wat zijn er een mensen die niet voor hem willen buigen, die dat koninkrijk van de Heer Jezus aanvallen, die het eigenlijk willen vernietigen. Weg met dat geloof, weg met die Jezus, weg met die Christus. Die dat haten, die daar vijand van zijn. En van nature zijn we dat eigenlijk allemaal. Staan we niet open voor de Heer Jezus? Buigen we niet voor hem? Oh, je kunt er wel bij groot worden. Het kan je wel voorgehouden van jongs af aan, maar daarmee heb je nog niet een hart dat voor de koning buigt. Dan kun je toch nog zo jezelf handhaven. En je eigen weg gaan. He, met een heleboel schone schijn misschien. Dat je meeloopt in de kerk. Maar dat je uiteindelijk toch zelf de dienst uit wil maken. Dat je wil doen wat jij wil. En dat je niet door de Heere, door zijn woord laat gezeggen. Dat je je niet gewonden geeft. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hebt u zich al gewonnen gegeven? Heb jij je al gewonnen gegeven, overgegeven aan hem, aan deze koning? Heb je het al moeten verliezen in je hoogmoed, in je opstandigheid van deze Heer? Heb je al gebogen voor hem? Echt gebogen voor hem? En heeft hij het nou echt voor het zeggen in jouw leven? En dan is hij toch je koning. Dan alleen. Als je op hem betrouwt, bij hem schuilt, hem gehoorzaamt. En zegt, Heere, zegt u het maar. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hoe is dat bij u, bij jou? Oh, volhard toch niet in die vijandschap. En straks komen we er nog op terug, maar de gevolgen zijn zo verschrikkelijk, zo groot. Als je daarin volhardt. En wat is het heerlijk als je je gewonnen mag geven aan hem. Als je buigt voor die koning, als je door hem laat regeren, door zijn woord en geest je laat regeren. Dan moet je wel dat woord steeds weer lezen. Dan moet je wel trouw naar de kerk gaan. Niet alleen maar om daar te zitten, maar om wat mee te krijgen. Dan moet het wel de begeerte van je hart zijn. Om hem te kennen, hem te vrezen, hem te eren. Zoals bij David. Net als bij al die mensen die de Heere hebben lief gekregen. Groot is zijn eer, de eer van de koning, de eer van de Heer Jezus Christus. Groot is zijn eer door uw heil. Majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Je zou ook kunnen zeggen, met majesteit en heerlijkheid hebt u hem bekleed. Gemeente, eerst was hij zo vernederd. Eerst had hij geen gedaante of heerlijkheid dat je hem zou begeerd hebben. Draaiden de mensen hun hoofd om, konden ze het niet aanzien. Maar nu is hij bekleed met eer en macht, heerlijkheid en majesteit. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Zo heeft God hem geëerd. Als koning gekroond. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zegt Hebreeën 1. Nou, dat kun je alleen maar in het geloof zien. Dat kun je niet met de aardse ogen zien. Maar toch is het zo. Op zijn hoofd een kroon, maar niet van gewoon metaal, van goud. Dat is de beeldspraak. Hè? Een koning draagt een kroon van goud. Maar het wil uitdrukking geven aan zijn majesteit, aan zijn heerlijkheid, aan zijn macht. Oh, hij heeft eerst een andere kroon gedragen, een doornenkroon. Een kroon die pijn deed, jongens en meisjes. De doorns, die drongen in zijn vlees. En ze sloegen er nog bovenop ook. En ze sloegen er bovenop. Nou, geloof maar dat dat pijn heeft gedaan. Wat hebben ze hem vernederd. Wat hebben ze hem veracht. Bespot. En nu is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Met goud, ja, maar niet met gewoon goud, maar met fijn goud. Met zuiver goud, met puur goud. Met louter goud. Het beste goud van de beste kwaliteit. Wat je maar kan bedenken. Hij regeert als een koning van gerechtigheid. Hij regeert als een koning vol barmhartigheid. Een koning die de zijnen, die zijn volk lief heeft. En die zichzelf voor dat volk heeft gegeven. Zoals een herder zich geeft voor zijn schapen. En is een koning die voor de ware vrede zorgt. Die vrede geeft. Maar niet gebrek aan oorlog. Maar die echt vrede geeft tot in je hart toe. Dat het echt goed wordt. Goed met God. Met elkaar, met de mens. Zo'n kroon heeft hij ontvangen. Zo'n heerlijk koningschap mag hij bekleden. Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid. Hij heeft die kroon maar niet voor zichzelf gekregen. He, dat is die man in Peking of in Moskou of in Washington. Dat is heel duidelijk, die gaan voor zichzelf. Maar deze koning, die heeft het allemaal ontvangen voor zijn volk. Voor die mensen die voor hem buigen, die hem niet kunnen missen. Die in hem hun heil zoeken. En die in hem mogen vinden. Gij zet hem tot zegeningen in eeuwigheid, gemeente, nu hij op de troon zit. Oh, wat ben je rijk en wat ben je gelukkig als je daar nou een onderdaan van mag wezen. Als je nou tot dat koninkrijk mag behoren. Dat koninkrijk van gerechtigheid. Van waarheid, van liefde. En wat een blijdschap is daar te vinden. Gij vervrolijkt hem door vreugde met uw aangezicht. God is daar in zijn gunst aanwezig. God vertoont zich niet meer. Hij hoeft zich niet meer te vertoornen vanwege de macht van de boze onder de mensen. Hij hoeft zich niet meer te vertoornen vanwege de zonde van zijn volk. Maar God verblijdt zich over dat werk van deze koning. die zo gehoorzaam geweest is en die zo'n overwinning behaald heeft en die zo het goede heeft verworven voor de zijnen en die dat uitdeelt. God geeft hem blijdschap. Het is zijn vreugde. Daarvoor heeft hij het kruis gedragen. De schande veracht. Daarvoor zit hij nu op Gods troon. Naast hem. U verheugt hem met blijdschap. Uw aangezicht in gunst tot hem en tot de zijne gewend. Geeft in het kort verzadiging van vreugde, gemeente. Wat die koning bezitten mag in volmaakt heeft, dat heeft nu iedere onderdaan van hem in beginsel. Iets van die overwinning, iets van die vrede, iets van die blijdschap. En hoe meer je op die koning ziet en hoe meer je in die koning verlustigt. En hoe meer je nadenkt over de weg die die koning gegaan is door de diepte heen en naar de overwinning toe. Hoe gelukkiger, hoe rijker. Hoe blijer je wordt, kunt u daar ook iets van getuigen misschien? Mogen anderen daar ook iets van opmerken dat het goed is? Dat de Heere je God is? Dat je de Heer Jezus kennen mag? Wat een verwondering! Wat zou je nog in de wereld zoeken eigenlijk? Buiten de Heer. Hij gaat toch alles te boven. Weg, wereld, weg, schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren en Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Gemeente, en dat koningschap en dat koninkrijk, dat is ook zo vast. Die troon van hem, die is zo vast. Want de koning vertrouwt op de Heer, staat er. En door de goede tierenheid van de Allerhoogste zal hij niet wanken. Alle koningen van de aarde, die hebben allemaal een tijd gehad. En ze hebben op een gegeven moment ook hun tijd gehad en het is voorbij gegaan. Het was opgaan, blinken en verzinken. Waar is het rijk van de Assyriërs? Waar is het van de Babyloniërs? Waar is het van de Romeinen? En zo zal het ook met de huidige koninkrijken zijn. Ze gaan allemaal ten onder. Uiteindelijk gaan ze allemaal ten onder. Komen ze allemaal ten einde. Maar dit koninkrijk van deze koning is eeuwig. Het heeft de toekomst. Het ligt vast. Daar hoef je niet bezorgd over te zijn. En we zijn soms zo bezorgd als we alleen maar om ons heen zien en als we dan op het kerkelijke leven zien en als we dan op teruggang zien en als we dan op vijanden zien. En ja, dan kun je zo bezorgd zijn, nietwaar? Maar je moet daar niet alleen op zien, je moet vooral ook op de koning zien. En alles in zijn handen leggen. En vertrouwen op hem, zoals de koning op de Allerhoogste heeft vertrouwd, zo moeten wij nu na hem en achter hem aan ook op de koning, op de Heere vertrouwen. Christus heeft op hem vertrouwd, David heeft op hem vertrouwd. Vertrouwen wij ook op de Heere? En dat werk van God, gemeente, dat wankelt niet. Door zijn goedertierenheid, door de goedertierenheid van de Allerhoogste. Dat is zijn goedheid, dat is zijn overweldigende goedheid, onuitsprekelijke goedheid. Zijn trouw, zijn verbondstrouw, zijn liefde. Daardoor zal niet wankelen wat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Dat zal niet eens wankelen. Laat staan dat het zal vallen, gemeente. Daar wordt niet aan geschud. Dat wankelt niet. Daar hoef je niet van te denken, oh, het gaat uiteindelijk toch mis. Zijn troon staat vast. lengte van dagen, eeuwig en altoos, heeft hij van God gekregen. Het leven heeft hij van u begeerd. Gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwig en altoos. Altijd zal hij koning blijven. Hij is onze eeuwige koning. De catechisanten hebben het misschien ook al moeten leren. Hè? Zoals het ook in onze catechismus staat. Dat de Heer Jezus Christus de gezalfde is. En dat dat betekent hè, dat hij door God is aangesteld. En dat hij onze hoogste profeet is en onze enige hoge priester. We hebben geen andere. Een groot deel van de kerk van de wereld denkt dat wel. Dat er nog een andere hoge priester is. Die hebben ze gisteren begraven. Zijn pontificaat, dat wil zeggen dat hij hoge priester is. Pontifex, hoge priester. De kerk van de reformatie zegt, we hebben één hoge priester. En een ander hebben we niet nodig. Hij heeft één offer gebracht. Dat is voor altijd genoeg. Daar leven we van. Hoogste profeet, enige hoge priester. En eeuwige koning. Die ons door zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Hij zit voor altijd op de troon en hij staat één voor al de zijnen. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Hij zal zijn werk voor hen voleindigen. Daartegenover gemeente, de toekomst van de vijanden. Heel kort. Uw hand zal alle vijanden vinden. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Gij zult hen zetten als een vurige oven. U zult hen als een vurige oven maken. Ze zullen branden en verhit worden, gemeente, en verteerd worden. Ter tijd van uw toornig aangezicht. En tijden dat u uw aangezicht toornig in toren laat zien aan hen. O, dan blijft er niets van hen over. Er komt een tijd dat al die vijanden zullen worden weggedaan, zegt deze psalm. Dat God met al zijn vijanden, al zijn en mijn vijanden zal afrekenen. Ten tijde van uw toornig aangezicht. Ik had het er net over die tegenstand. Hè? Als je nou niet buigt. Nou is die tijd waarover hier gesproken wordt nog niet gekomen. Die tijd dat alle vijanden voor altijd worden weggedaan. Die dag is nog niet aangebroken. Maar die dag gaat wel komen. Het is nu nog genadetijd. Tijd om je te bekeren. Tijd om te buigen voor de koning. Tijd om te bidden. Heren, red mij, heren. Wilt u ook mij u leren dienen? Die tijd heb je nou nog. Daarom zit je ook vanmorgen in de kerk. Maar er komt een tijd dat God zijn aangezicht dus toornig tot al zijn vijanden zal wedden en hij zal wegdoen. Maar daartegenover geeft dat aangezicht van God vreugde, hebben we net gehoord, vreugde. Voor allen die hem lief hebben, allen die de Heer Jezus als hun koning erkennen, als hun koning willen dienen. Gij zult hun vrucht, staat er dan, van de aarde wegdoen, verdoen. We hebben ze eigenlijk voor geleefd, gemeente. Het is allemaal voor niets geweest, te vergeefs geweest. Er blijft niks van over. En hun zaad, hun nageslacht, zal ook worden weggedaan van de kinderen van de mensen. Dat nageslacht dat in hetzelfde spoor gaat van hun ouders. Wat heb je ook een verantwoordelijkheid als ouders. Wat geef je je kinderen mee? Laat het niet aan de school, laat het niet aan de kerk over. Het is uw eigen eerste verantwoordelijkheid. U hebt ze ten doop gehouden, het zijn uw kinderen. God wil uw God zijn en de God van uw kinderen. Maar wat is dat ook heerlijk. Dan gun je je kinderen, als het goed is toch, gemeente. Als je nou zelf de Heere mag liefhebben, dan wil je toch graag dat je kinderen hem ook zullen kennen en zullen dienen. Maar uit al die vijanden, gemeente, al die vijanden zullen uiteindelijk niets vermogen. Zij zullen niets kunnen uiteindelijk uitrichten tegen deze koning. Ze moeten het allemaal uiteindelijk van deze koning verliezen. U zult hen zetten tot een doelwit. God zal hen treffen, God zal hen straffen. God zal hen rechtstreeks weten te raken. Zo, gemeente, is Gods volk zeker, zeker van de toekomst. De vijanden zullen vergaan. Maar door genade, zullen allen die op de Heer Jezus hebben vertrouwd, voor eeuwig leven, voor eeuwig behouden worden, voor eeuwig zingen van zijn genade, van zijn goedertierenheid, van zijn heerlijkheid. Roemen in zijn naam, zich verwonderen over zijn werk, zich verlustigen over zijn koningschap, zijn heerlijkheid. Verhoog, Heere, verhoog u, Heere, in uw sterkte. O Heere, laat uw macht gezien worden. O Heere, zorg voor uw volk, zorg voor uw kerk. Dat blijft het gebed en dat wil God genadig verhoren. De Heer Jezus is verhoord, hij had er recht op. En om Jezus wil God genadig ook uw begeerte, uw gebed verhoren en u doen delen in de heerlijkheid.